Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. De zorg- en welzijnssector kampt met enorme personeelstekorten. Meer dan 7000 vacatures zijn er vandaag. En ook woonzorginstelling Zorgband Leie en Schelde komt handen tekort. In afwachting van structurele maatregelen om de job aantrekkelijker te maken, komen ze alvast creatief uit de hoek met een interne opleiding tot zorgkundige, die ze als zorginstelling in samenwerking met een centrum voor volwassenenonderwijs hebben uitgewerkt. De opleiding neemt 1 jaar en 3 maanden in beslag en is een toepassing van duaal leren, maar dan met het volwassenenonderwijs. Daarover gaan we het hebben in deze podcast, samen met Gita Praat, algemeen directeur Zorgband Leie en Schelde. Welkom. Goedemiddag, dag Gita.
Goedemiddag.
Alles goed met jou?
Ja, zeker. Dank u.
Je komt van niet zo heel erg ver, denk ik, hè?
Nee, dat
De boot is niet
vanuit,
zo ver.
Merelbeke.
Vanuit Merelbeke, waar ik bijna 18 jaar van mijn leven heb doorgebracht. Als jonger meisje nog. Zorgband Leie en Schelde overkoepelt de woon- en thuiszorgdiensten van lokale besturen Merelbeke, Lembergen, Laarne, Destelbergen, Nazareth, sinds kort ook de Pinte. Telt vandaag meer dan 950 medewerkers. De komende 3 jaar zullen zeker 27 zorgmedewerkers uitstromen. En via het Level Up-project, dat opleidingstraject dat jullie eigenlijk uitgewerkt hebben in samenwerking met CVO Groeipunt, volgen cursisten 1 dag per week theorieles, overige 4 dagen van de week werken ze. En die cursisten zijn medewerkers die eigenlijk al bij jullie aan het werk zijn of waren, maar nog niet over de juiste kwalificaties beschikken om als zorgkundige aan de slag te gaan. Zo'n beetje qua kadering. Het is in ieder geval een succes, hè? Dus het was niet zo moeilijk dan om mensen te vinden om hierop in te tekenen.
Nee, eigenlijk niet. Wij hebben in eerste instantie een rondvraag gericht naar alle medewerkers om te polsen of er interesse is. En wij mochten onmiddellijk een 30-tal geïnteresseerden noteren. Want het was toch wel belangrijk om voldoende kandidaten te vinden. Omdat CVO Groeipunt toch een minimale klasgrootte van 12 cursisten had voorschreven.
Om te kunnen opstarten.
Inderdaad.
Oké. Zeg, maar je zegt, en er waren er wel 30 mensen die interesse toonden. Kan iedereen daar dan zomaar in starten of waren er een aantal voorwaarden die jullie eigenlijk naar voren ook hadden geschoven?
Wij zelf hebben niet direct voorwaarden voorop gesteld. Dus voor ons kon eigenlijk iedereen zijn kandidatuur indienen. Maar uiteraard vond er dan wel een screening plaats vanuit CVO Groeipunt om te peilen inderdaad naar de draagkracht, de motivatie en voor anderstaligen of dus de Nederlandse taal inderdaad op een voldoende niveau zat. En als zij die screening doorstaan hadden, dan konden zij inderdaad effectief van start gaan met die opleiding.
Oké, en voor de andere mensen werd er dan eigenlijk gekeken wat er eerst misschien nog nodig is, wat extra Nederlandse cursus volgen of als men misschien wat idee had, de motivatie is precies niet.
Ja, en de draagkracht, voornamelijk. Ja. Ook de work-life, de gezinssituatie speelden toch ook wel allemaal een rol. Ja. Dus dat werd dan wel, dat hebben wij eigenlijk aan de deskundigheid overgelaten van CVO Groeipunt.
Oké. De Vlaamse regering heeft in ieder geval in 2015 resoluut gekozen voor een nieuw stelsel van duaal leren. Hè? Een beetje een kwaliteitsvol, sowieso volwaardig alternatief naast de klassieke onderwijsstelsel. En het concept van duaal leren betekent eigenlijk dat leerlingen, want meestal is het secundair onderwijs, minstens 60% competenties op de werkvloer moeten verwerven en daarnaast dan nog een stukje op school. Wat dat jullie doen is daar een toepassing van, maar in plaats van met een secundaire school is dan met volwassenenonderwijs. En mensen die dat dan bij jullie volgen, die worden eigenlijk gewoon verder vergoed. Dus die moeten niet een tijdje zonder loon zitten. Maar jullie hadden wel al ervaring, dacht ik toch, met duaal leren in het secundair onderwijs. En dat deden jullie ook al, hè?
Ja, inderdaad. We hebben dus inderdaad een aantal medewerkers dan ook, die dus via de reguliere weg bij ons dan dus ook te werk gesteld worden.
Ja, dus die hebben eigenlijk eerst dat duaal leren vanuit secundair doorlopen. En jullie hebben die dan nadien kunnen aanwerven, omdat het een goede match was.
Ja.
Oké. En dan daarna hebben jullie dat stelsel ingezet voor het volwassenenonderwijs. Dus ja, jullie zijn daarin betrokken. Dat CVO Groeipunt. Wie zijn daar dan nog actoren in?
Inderdaad. Dus wij als organisatie, uiteraard onze medewerkers cursisten, dan dus ook nog onze medewerkers mentoren, de rechtstreekse leidinggevende, directies van de verschillende campussen die zijn daarbij betrokken. Vanuit CVO Groeipunt hebben we dan ons aanspreekpunt, de coördinator, de lesgevers en dus de praktijkbegeleiders. Verder konden wij ook wel rekenen bij de opstart voor de omkadering dan vanuit diversity en samen dan dus ook met de vakorganisaties die mee verschillende subsidiekanalen ondersteund hebben.
Dat zijn veel stakeholders, denk
inderdaad,
ik dan.
Ja.
Ja, maar iedereen zit op dezelfde golflengte.
Ja, iedereen gelukkig. Was het project echt wel genegen. En zij zagen ook wel toekomst in dit project. Dus vandaar toch wel die steun die we ook gekregen hebben.
Ja.
Zeker en vast van diversity en van de vakorganisaties die mee ons project onderschreven hebben.
Oké, mooi. Nu, in ieder geval, dankzij dat nieuwe Zijnstroomkanaal voor zorg- en welzijnssectoren, is dat een manier voor personeelsleden van een lokaal bestuur die nog niet over die nodige kwalificaties beschikken, om dan toch zo'n opleiding te kunnen gaan volgen. En als ik mij goed ingelezen heb, kunnen jullie daar dan ook een subsidie voor aanvragen voor de coaching en de begeleiding op de werkvloer? Want ja, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Hè? Die mensen moeten daar ook wel een stukje in begeleid worden. Maar er zijn dus financiële middelen beschikbaar voor dergelijke trajecten. Dan vraag ik mij af, meestal vinden bedrijven de weg daar niet naartoe. Hè? Hoe ben jij dat dan te weten gekomen?
Wel, ik kan bevestigen, het is inderdaad een kluwen om je weg daarin te vinden. Gelukkig, diversity is daar dan ook wel heel erg in thuis. Ook CVO Groeipunt heeft ons daar tips gegeven. Dus bij de opstart van ons traject was het de bedoeling om te werken met financiering via de kwalificerende trajecten.
Mm-hmm.
Maar net voordat wij van start gingen, kregen wij het bericht dus dat dit subsidiekanaal on hold werd geplaatst.
Oh.
Ja, om reden dus dat de middelen ontoereikend waren.
Ja.
En uiteraard, zoals u zelf, uw reactie. Wij waren ook wel wat verbouwereerd, heel wat onbegrip.
Ja.
Te meer het grote tekort aan zorghanden en de budgetten dus absoluut niet navenant waren. Nu, we zijn niet bij de pakken blijven zitten. We hebben dat toch de sprong gewaagd en we zijn gestart met ons opleidingstraject. Dus aan de startlijn met 0 euro subsidies. Maar doorheen de maanden dan kwam dan het bericht vanuit de sociale Maribel dat zij opleidingstrajecten gingen financieren. En samen dan met diversity en samen met de vakorganisaties zijn wij er dan wel in geslaagd om dus ook ons eigen opleidingstraject binnen dit kanaal dus te kunnen financieren.
Ja.
Maar wel enkel voor de medewerkers die dus aan de voorwaarden van de sociale Maribel voldeden.
Ja, dus niet alle
medewerkers, nee.
Oké. En wat zijn die voorwaarden dan heel specifiek?
Goh ja, dat waren specifieke voorwaarden naar de werkstellingsduur, onder andere. Dus men diende een aantal jaren al te werk gesteld te zijn in de organisatie.
Oké.
Dus niet iedereen voldeed bij ons aan die voorwaarden. Maar dan een aantal maanden later kwam dan het bericht van de Vlaamse regering dat zij dus het structureel Zijnstroomkanaal goedgekeurd hebben. Dus ook collega's die aan deze voorwaarden voldeden, konden we dan dus via deze weg laten subsidiëren. Dan, gezien onze schaalgrootte, we hebben dus ook een dienstgezinszorg en de collega's die vanuit deze dienst komen, ook die opleidingsuren konden daar ingebracht worden. Omdat dus, het is heel technisch, ons urencontingent dus nog niet volledig. Dus,
waar dan jullie recht op hadden, er was nog een beetje ruimte,
ja,
dus daardoor konden jullie dat
inderdaad, dat was dus nog niet uitgeput.
Ja.
Dus ook die collega's konden we daar dan via deze weg. En dan nog een tip van diversity, dat was dan ook nog een premie voor kwalificerend leren. Dus eigenlijk hebben wij een viertal subsidiekanalen.
Amai.
En die hebben er dan toch wel voor gezorgd dat inderdaad ons integraal opleidingstraject kon gefinancierd worden.
Mm-hmm. Ja, dat is in ieder geval fantastisch. En vooral ook omdat je zegt van, je stond klaar aan de start en dan krijg je daar dat nieuws. om dan toch verder te gaan, ja, dat vind ik wel. Want ik kan me inbeelden dat veel mensen zouden zeggen, oké, dan doen we het niet als die middelen er niet zijn.
Wel, maar wij stonden voor de uitdaging. Ja. Ja, zoals u zelf ook aangaf, ons uitstroomplan gaf aan 27 medewerkers die dus uitstromen de komende jaren. Dus wij worden toch wel niet bij de pakken blijven zitten en het gaf toch wel in eigen handen ook nemen.
Mm-hmm. En kijk, uiteindelijk is het dan ook financieel allemaal toch nog goed gekomen. Nu, het CVO komt langs bij jullie, hè? CVO Groeipunt, want ja, ik vraag me dan al af, hoe kom je daar dan mee in contact? Kenden jullie de wereld van het volwassenenonderwijs? Of hebben zij uitgereikt? Of gaat dat dan ook via Diversity? Of hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Wij kampten al met het idee inderdaad om medewerkers op te leiden op de werkvloer in-house en om de schoolbanken naar de werkvloer te brengen. En we hebben eigenlijk zelf de stap gezet en contact opgenomen met CVO Groeipunt, dan dus een meeting belegd. Nu, het was eigenlijk wel een win-win, meer inderdaad, omdat zij de afgelopen jaren ook wel het aantal klassen en het aantal cursisten voor de opleiding van zorgkundigen zagen halveren. Dus het was inderdaad een extra kans.
Dat is dan raar dat zij dat dan zagen halveren, omdat... Je zou veronderstellen met de krapte dat veel mensen ook via dat kanaal gaan instromen.
Nee. Dus toch, ja. Het was inderdaad een win-win. Okay. Om via nog een iets andere weg, een heel laagdrempelige weg, om op die manier op de werkvloer... En met alle drempels die worden weggenomen, met de schoolbanken die we...
Ja, maar ze moesten niet naar daar, hè?
Nee. Want dat was voor ons toch wel een heel cruciale voorwaarde. Alle drempels wegnemen. En inderdaad, omdat wij vonden van... Ja, medewerkers, meestal ook laaggeschoolde medewerkers, op latere leeftijd terug naar die schoolbanken gaan sturen... Dat brengt drempels met zich mee. Ja. Dus die wouden wij allemaal wegnemen. En vandaar ons principe om die schoolbanken naar de werkvloer te brengen.
Ja, en dat is dus inderdaad heel erg goed gelukt. Hè. Zeg, en zo naar taakverdeling dan. Wie doet wat? Hè? Wie evalueert liever de cursisten, de medewerkers? Ja, ja. Ze moeten wel slagen natuurlijk, hè, voor die opleiding.
Ja, dat klopt. Dus enerzijds hebben wij uiteraard dus de lesgevers van CVO, die dus één dag in de week naar één van onze woonzorgcentra komen, waar dat dus de les doorgaat. Anderzijds hebben wij dus ook onze eigen medewerkers, mentoren, die dan dus gedurende de 4 dagen dat de collega's cursisten stage lopen, die dus die ontwikkeling verder opvolgen en evalueren. Maar die tussentijdse evaluatie, de eindevaluatie, die gebeurt dus samen met de praktijkbegeleiders van CVO Groeipunt. Dus die komen ook regelmatig op onze werkvloer.
Oké, dat is voor hen natuurlijk ook een serieuze aanpassing, als ik mij dan inbeeld, als je... opstart als leerkracht volwassenenonderwijs, ja, dan ga je er misschien ook niet noodzakelijk van uit dat je je altijd moet verplaatsen naar, in dit geval, naar jullie woonzorgcentra dan. Oké, waar moet je dan specifiek misschien of extra rekening mee houden qua begeleiding van die medewerkers? Het kost sowieso extra tijd en energie. Zijn er zaken waar je in het bijzonder moet op letten dan?
Wel, in eerste instantie dien je te investeren in een goede mentorenopleiding. Mm-hmm. Ook het screenen van uw mentoren, want zij moeten toch kunnen instaan voor een kwaliteitsvolle opvolging en ontwikkeling van dus de collega's, cursisten. En anderzijds moeten zij toch ook wel heel goed gemotiveerd zijn om, om die rol als mentor dus op te nemen. Anderzijds dienen wij toch ook wel over te waken over dus de draagkracht van de verschillende campussen en dat de collega's, cursisten goed verspreid worden over de verschillende campussen. Dat is bij ons dus 5 woonzorgcentra, revalidatieziekenhuis, dienstgezinszorg. Omdat we, zoals we daarnet ook aangegeven hebben, dus ook stagiairs ontvangen via dus het regulier onderwijs.
Ja. Mm-hmm. En jullie coveren dat eigenlijk een beetje, de screening van die mentoren. Dat gaan jullie dan zelf doen?
Ja, dat doen wij inderdaad zelf. Samen met de directie en de rechtstreekse leidinggevende.
Oké. Zeg, en Wat is dan uiteindelijk de effectieve kost voor zo'n duaal traject? Want er zijn heel veel premies en tegemoetkomingen, los van de tijd en energie dat je daarin steekt. Is dat dan nog is het een efficiënt verhaal, ik ga het zo zeggen?
Ja, toch wel, zeker en vast. Mm-hmm. Dus de extra kosten die je hebt, wij zijn vertrokken van het principe van gelijkheid. Mm-hmm. Dus alle cursisten wouden wij op een gelijke manier behandelen. Dus iedereen heeft bij ons een voltijdscontract gekregen. Okay. Dus dat is al een eerste kost, mm-hmm. want we vonden toch wel niet fair dat de ene cursist tijdens zijn vrije tijd de lessen dienen te volgen of stage dienen te lopen en de andere cursist met een voltijdscontract daar dan werd voor betaald en dienstvrijstelling kreeg. Ja. Dus gelijkheidsprincipe, iedereen een voltijdscontract. En anderzijds wordt dus iedereen ook verloond op IFIC categorie 10. Dus mm-hmm. ook een opwaardering van het loon.
Oké, mooi. Zeg, en uiteindelijk hoeveel mensen, want ik denk niet dat ik jou dat daarnet gevraagd heb. Je zei 30 mensen die dan interesse toonden. Er moesten er minimum 12 zijn. Hoeveel mensen zijn dan uiteindelijk ingestapt en hoeveel gaan er dan uitstromen?
Ja, er zijn er vorig jaar 15 collega's ingestapt. En nu eind april zullen 9 collega's effectief de titel van zorgkundige bekomen. Nu, een aantal collega's hebben ook wel noodgedwongen dienen af te haken. Bijvoorbeeld om reden van zwangerschap. Maar we zijn ervan overtuigd dat zij het traject dus in een volgende fase zeker en vast zullen verder zetten.
Maar het was dan eerder naar zo dingen. Het is niet dat ze... Het kan ook zijn dat gevoel van, ik kan dit dan misschien toch niet aan of...
Dat hebben wij ook. We hebben ook twee collega's die inderdaad niet geslaagd waren.
Ja. Ja, voor... En ben je die dan niet kwijt?
Nee, die zijn dan terug naar een oude functie gegaan.
Oké. Zonder problemen. Want anders heb je eigenlijk een extra probleem gecreëerd en dat is te vermijden, hè? Mm-hmm. Nu, in ieder geval, het lijkt mij een veelbelovende gelegenheid om personeelstekort in de publieke zorgsector aan te pakken. Zijn er dan nog drempels daarnaast die overwonnen moeten worden of waar dat jullie in geslaagd zijn om ze te overwinnen?
Ja, dus... Ja, we zijn ervan uitgegaan om zoveel mogelijk drempels weg te nemen. Dus zoals we daarnet al aangegeven hebben, de schoolbanken mm-hmm. naar de werkvloer te brengen. Dat is toch wel één drempel. Een tweede drempel, die gelijke behandeling, vonden wij toch ook wel een heel belangrijk element. En ja, een derde tip die wij toch wel kunnen meegeven, dat is zorgen voor een open, een transparante communicatie, zodat de problemen die zich stellen aan Cour de Route, dat die onmiddellijk kunnen aangekaart worden en opgenomen worden.
Ja, communicatie inderdaad altijd belangrijk. Maar dat het niet blijft liggen en niet erger wordt, dat we eigenlijk meteen kunnen aanpakken. Ja, of zelfs anticiperen. Nu, de opleiding voorziet in ieder geval voor meer handen aan bed, zeg maar. Maar tegelijkertijd, je haalt wel mensen weg uit die functie. Dat is een mooie bewijs van interne mobiliteit. Iedereen wint, maar er worden nieuwe vacatures uiteindelijk daardoor gecreëerd. Waar dat ook moeilijk is om mensen in te vullen. En daar werken jullie dan, heb ik begrepen, met subsidies enerzijds en met het principe van open hiring. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, dat klopt. In oktober 2021 hebben wij kennis gemaakt met het principe van open hiring. Dit via de Universiteit mm-hmm. Gent. Dus het concept open hiring bestaat erin dat iedereen de kans krijgt om zich te bewijzen, om aan de slag te gaan en dat we vooraf geen selectieprocedure houden, geen gesprek. Er wordt geen cv, geen motivatiebrief ingediend. Dus iedereen krijgt de kans en we draaien eigenlijk de rollen om. Het is de kandidaat die beslist of jij voor die functie kiest en of hij mm-hmm. of zij aan de slag gaat in uw organisatie. Dus wel een heel inclusieve manier van mm-hmm. Recruteren, omdat je inderdaad iedereen de kans biedt om zich te bewijzen op de werkvloer, ongeacht de afstand tot de arbeidsmarkt. Ongeacht de ervaring, ongeacht de afkomst die men heeft. Dus daar breken we eigenlijk volledig los van. Mm-hmm. En Ja, we zijn gestart in oktober 21 voor onze functie van poetshulp in het dienstencheckbedrijf. En we konden daar toch wel een heel positieve evolutie in merken. We zagen geen verschillen met dus een klassieke manier van recruteren. Ja. Dus vandaar dat we dan dus ook beslist hebben recentelijk om deze methodiek ook te hanteren voor onze vacatures van keukenmedewerker, logistiek medewerker en poetshulp binnen de woonzorgcentra.
Dus die mensen, want hoe jullie maken bekend van we hebben zoveel vacatures, kom maar.
Ja, zij kunnen zich aandienen. Ja. Dat is meestal in onze lokale dienstencentra of op de campus van het woonzorgcentrum. Mm-hmm. Zij kunnen meer informatie verkrijgen omtrent de vacature en zij kunnen zich inschrijven. En wij dienen daar dan wel de chronologie van dus de inschrijvingen te volgen. Dus wij kunnen niet zeggen van kandidaat 1, we hebben daar toch twijfels over, die geven we geen kans, we gaan naar kandidaat 2.
Maar dus iedereen
de chronologie. Van ja, dat is echt wel een harde principe dus van open hiring.
Mm-hmm. En die starten dan. Dan zeg je van oké, de persoon die nu bovenaan staat, die gaan we naar de binte laten. En die begint gewoon te werken.
Die begint te werken, maar wat uiteraard belangrijk is een goed onthaal en een goede inwerking. Ja. Dus daar zetten wij ook heel hard op in. En we laten ze, afhankelijk van de competenties en hoe alles loopt, laten wij ze 1 tot 2 weken ook integraal dus meegaan met dus een onthaalcoach die hen alle skills aanleert van dus de functie. En nadien gaan zij dus eigenlijk zelfstandig aan de slag. En dat is dus een goede wisselwerking met de rechtstreekse leidinggevende. Ja. En als het over het dienstencheckbedrijf gaat, dan gaan we ook uiteraard heel actief contact houden dus met de externe klant.
Oké, wat knap. Misschien een keer polsen naar wat brengt de toekomst? Want jullie hebben echt wel initiatief genomen. De meeste zaken lukken eigenlijk zeer goed. Hè? Wat brengt de toekomst? Gaan jullie dit herhalen? Ga je nog andere initiatieven proberen?
Ja, de voorbije maanden hebben wij samen met CVO Groeipunt het traject dus van het afgelopen jaar geëvalueerd. Dit is positief bevonden en vandaar dat we dus samen beslist hebben om met het nieuwe schooljaar, dus in september 2024, te starten met een tweede editie van ons Level Up programma. Ondertussen terug een rondvraag gericht naar geïnteresseerde collega's en dat loopt nog tot eind april dit jaar. En we mochten toch ondertussen alweer een 17 geïnteresseerde collega's al noteren. En verder is er ook recentelijk een wetswijziging gekomen met de functie van helper ADL. Mm-hmm. Dus waarbij hygiënische zorgen dus ook door niet-zorgmedewerkers kunnen opgenomen worden. Daar hebben wij ook samen met CVO en met 2 bedrijven een crosscare traject binnengehaald. En we gaan binnen een VR-omgeving die we dus samen gaan opzetten, daar gaan we de eerste zorghandelingen aanleren aan niet-zorgmedewerkers. Zorgmedewerkers.
Oké, maar daar hoor ik jou zeggen dat je dat dan samen doet met een andere organisatie.
Met twee bedrijven. Dat is Elders VR en Toaster. En CVO is dan wel echt wel voor het educatieve van welke handelingen gaan we daarin brengen, dus voor het inhoudelijke aspect.
Ja, samen ben je sterker, denk ik, dan als je soms met andere organisaties. Ja, en dat is dan een soort gesubsidieerd project, en de koeien hebben we binnengehaald. Oké. Ja. Goed, misschien om af te sluiten dan, Gita, zo'n aantal tips voor mensen die luisteren. Die zeggen, ik vind dat precies ook wel interessant. Het zijn niet allemaal lokale besturen uiteraard die luisteren. Wat geef je graag mee aan de mensen?
Dat is, investeer in jouw mensen. Geef hen de kans om zich te ontwikkelen, om zich te heroriënteren eventueel. naar een andere functie. De waardering, de dankbaarheid die je krijgt, is toch wel heel groot. En anderzijds zorg je toch ook wel voor een goede verbinding met uw organisatie. En tot slot, niet vergeten, opleiden is het nieuwe recruteren.
Zeker, zeker weten. Ik hoop dat de meeste organisaties het er daar ondertussen ook mee eens zijn. Een heel boeiend gesprek. Dank je wel daarvoor.
Dank u.
Dank je wel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog heel veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-app. Het allerbelangrijkste, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.